Ja. We zongen het net al. Jezus, u houdt van mij meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik beseffen kan. En ik had het helemaal zelf nog niet zo in verband gebracht met wat ik zelf wilde vertellen. Maar dan raakt het je toch als je staat te zingen, terwijl je weet wat je gaat doen. Vandaag is het Valentijnsdag. Een dag waarop een feest verzonnen is. Dat waarschijnlijk ook wel een of andere Romeinse, heidense oorsprong heeft. Dat is niet de liefde waar ik het over wil hebben. Niet een verliefdheid. Niet die gewone liefde. Ik wil het hebben over een hogere liefde. En ik wil met jullie lezen uit twee stukken in de Bijbel. Uit Romeinen en uit Galaten. Licht voor de hand. Laten we eerst gaan naar Romeinen 4. Romeinen 4 vers 20. Gaat over Abraham. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel. Hij werd erin gesterkt. En bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij beloofd had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegekend. Hier staat iets heel belangrijks in. Als je niet twijfelt aan Gods belofte, als je leest in de Bijbel en je gelooft dat en je twijfelt niet, bewijs je daarmee eer aan degene die die belofte gedaan heeft. Als je God wil eren, dan kun je dat doen door hem te vertrouwen. Het hoeft niet alleen maar te zijn doordat je bidt, doordat je zingt. Soms is het ook gewoon vertrouwen, geloof. Ik lees verder, vers 23. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Want wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen, omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. In wie geloven we dan? Op de jeugd is dat lekker interactief, hè? Dan laat ik ze dat vertellen. Jullie zijn altijd wat stil. Wij geloven in de Vader. Dat is het. De Vader van onze Heer Jezus Christus. God de Vader. Als je gelooft in God de Vader, dan zeg je daarmee impliciet dat hij een zoon heeft. Het is God de Vader die zijn zoon prijs gaf, zoals in deze tekst staat. God de Vader had een plan. En zijn zoon wilde het uitvoeren. De zoon werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. Zodat wij rechtvaardig kunnen worden. De Vader wekte door de kracht van de Heilige Geest de zoon op. De zoon stond niet zelf zomaar op. Als je dood bent, kan je niks. De Vader wekte hem op. Dieper kan je niet gaan. Dieper dan dood, dat je echt niets meer kan, kun je niet gaan. Dan ben je afhankelijk van een ander. Dan ben je afhankelijk van God de Vader en de levensmakende kracht van de Heilige Geest. Waarom bleef Jezus niet dood? Dat ligt voor sommigen van ons ontzettend voor de hand, want daar hebben we het heel vaak over, maar ik wil het toch noemen. De dood is de straf voor de zonde. Maar Jezus had niet gezondigd. Hij was al rechtvaardig toen hij gekruisigd werd. Doodgemaakt. Het was een onterechte straf. De dood was een onterechte straf voor de Heer Jezus. En de dood had dus geen macht over hem. Kon hem niet vasthouden. En dus werd hij weer opgewekt. We lezen verder, volgende slide. Romeinen 5 vers 1. Witte kleren hangen daar. Ik heb vandaag zelf ook witte kleren aan. Gerry heeft witte kleren aan. Robert heeft witte kleren aan. Dat heeft hier ook mee te maken. Gerry, dit is ook je dooptekst. Je prent hem goed in. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En leven in vrede met God. die door onze Heer, Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. Wat is rechtvaardig? Als rechtvaardig aangenomen. Rechtvaardig is eerlijk. Volgens het recht is, volgens de wet en volgens het recht is er dan niets op aan te merken. Wauw. Zijn wij dan, als we als rechtvaardigen zijn aangenomen, ineens dan goed? Zijn we goed genoeg ineens? Zijn wij van onszelf goed? Nee. Het komt niet door ons dat we rechtvaardig zijn geworden. Het komt ergens anders door. Het is een ingewikkelde tekst. Door het geloof hebben we toegang gekregen tot Gods genade. Wauw. Volgende plaatje. Ik heb het iets schematischer uitgedrukt. Er is een keuze nodig. Als ik je vertel, Jezus, die op aarde geboren was, is de Zoon van God. Hij kwam naar de aarde om voor onze zonde de straf te dragen. En hij stond op uit de dood. Hij was echt de Zoon van God. Hij wilde het goed maken. Hij wilde als offer sterven. Zodat wij niet gestraft zullen worden. Dat is het evangelie. Het evangelie waarin je kunt geloven. Die sleutel van het evangelie, die sta ik je nu aan te bieden. Heel velen van jullie hebben die aangenomen. Maar het is een sleutel. Het is een sleutel. Die kun je gebruiken op een deur. En die deur, dat is de toegang tot Gods genade. Die sleutel, die is er. Op een of andere manier moet je eerst snappen waar die voor is. Dat doet Gods Heilige Geest. En je moet hem aannemen. En dan moet je beseffen dat je ook genade nodig hebt. Want als jij zegt van, nou ja, ik ben goed genoeg van mezelf. Waarom zou ik genade nodig hebben? Er moet dus iets veranderen. Ik ben niet meer goed van mezelf. Ik heb die sleutel nodig. En ik ga met die sleutel naar die deur. En ik doe hem open. En ik kom binnen. Ik trek mijn vuile kleren af. Die leg ik af. En ik ga douchen. In dit geval heb ik een douchekop met water. Maar je wordt eigenlijk gewassen door het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus wast schoon van alle zonden. Je ontvangt genade. Je bent niet meer schuldig. En dan mag je jezelf rechtvaardig noemen. Voordat je die sleutel in het slot steekt, ben je een zondaar. Nadat je die sleutel hebt gebruikt en je hebt je vuile kleren afgelegd en je hebt je gewassen en je hebt die nieuwe kleren die je gewoon maar gratis om niets worden aangeboden aangetrokken, ineens mag je je dan een rechtvaardige noemen. Want iedereen die rechtvaardig is, mag delen in zijn luister. Glorie en luister. Als er een vlekje op je pak komt, bij ons ging er vanochtend een kopje koffie door de auto. Zoals je ziet is het net goed afgelopen, want het was achterin. Hè, Berend? En Emma. Want hij werd natuurlijk aangestoten. Mocht er een vlekje komen op jouw nieuwe kleren, dan heb je die sleutel. Dan kun je terug. Je kunt alles wat er gebeurt onder het bloed laten bedekken. En je krijgt altijd je nieuwe kleren, want de Heer wil dat je zo uitziet, zoals zijn glorie is. Zijn luister, daar mogen we ook later in delen. We lezen verder, volgende slide. Gods liefde in ons hart staat erboven. En dat is heel belangrijk voor dit verhaal. En dat niet alleen. We prijzen ons zelfs gelukkig in alle ellende. Dus ook als het niet zo goed gaat. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Gods liefde is in ons hart uitgegoten. Door de Heilige Geest. Mijn hart is vernieuwd. Dat heet ook wel eens opnieuw geboren. Soms zit het niet mee, staat er in die tekst. Volharding, dat betekent volhouden. Volharding leidt tot betrouwbaarheid. Volhouden, niet opgeven, leidt tot nooit opgeven. Nooit opgeven, dat betekent dat je hoop hebt. Hoop voor de toekomst. Dat komt omdat God nu al, zelfs in onze omstandigheden, in onze wereld waarvan je zegt, nou hier gaat het allemaal niet zo heel goed. Hier overkomt ons van alles. Hier is ziekte. Hier is dood. Hier zijn ongelukken. Nu al heeft God de eerste stap genomen. Hij heeft je namelijk iets heel speciaals gegeven. Op het moment dat je zijn genade ontvangt, stort hij ook door de Heilige Geest zijn liefde uit in je hart. Volgende slide. Wat een hoop teksten. Ja. Alles wat hier staat is waar, hè? Wat ik eraan toevoeg, moet je altijd controleren. Maar wat daar staat, heb ik gewoon rechtstreeks gekopieerd uit de Bijbel. Neem het woord van God aan zoals het is. Dans er niet omheen. Vers 6. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde. Doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend, door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, zullen worden gered door zijn leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Dit kan best ingewikkeld zijn. Ik heb er een plaatje van gemaakt. Volgende, ja. Zo kan dat gaan. Toren van God staat daar linksboven. Als wij geboren worden, en dat klinkt heel erg, dan staat er in Johannes 3, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toren blijft op hem rusten. Je krijgt die sleutel aangeboden. Iedereen krijgt hem in zijn leven aangeboden. Want God is rechtvaardig. En die sleutel daarboven. Dus aan de ene kant zegt, gaat het niet helemaal goed tussen God en ons. En aan de andere kant zegt hij, maar ik heb een oplossing. Je moet dat ene geloven. Jezus Christus is de Zoon van God. Je wordt geboren als vijand van God. Zondaar. Schuldig. En onderweg naar de rechtszaak, rechtonder. Naar het oordeel. En dat kun je toch niet voorstellen als je zo'n lief klein meisje opdraagt. En toch is het zo. Gelukkig is het ook zo dat tot een bepaalde leeftijd, dat we het niet snappen, dat God zo genadig is, dat hij ons toch aanneemt. Dat kun je ook zien in de woestijn bij het volk Israël. Als ze weigeren het land in te gaan nadat die verspieders terugkwamen en ze allemaal in tranen uitbarsten, zegt hij, ja, iedereen die jonger dan 20 is, jonger dan 20, 18, toen ze de Rode Zee doorgingen, die zal ik het niet aanrekenen. Maar die volwassenen, die hadden beter moeten weten, want die hebben alles met hun volwassen ogen en hun volwassen geest meegemaakt. Die hebben zelf bloed aan de deur gesmeerd. Die geloven niet. Maar die jonkies, kleine meisjes, kleine kinderen, God is rechtvaardig. Maak je dus ook geen zorgen over hoe dat gaat met die kleine kinderen. Het is natuurlijk wel onze taak en dat mis ik bij het opdragen. En we vragen aan Martijn en Elsja, wil je je kind opvoeden volgens de Bijbelse normen? Nou, ik wil u ook vragen, wilt u dit kind opnemen in de gemeente en wilt u ook een goed voorbeeld zijn? Wat is daarop uw antwoord? Dat was wat ik miste. Want wij hebben een taak. Naar elkaar. Het is onze taak om te zorgen dat zo'n kind de Heer leert kennen. Dat het kind leert kennen wat wij hebben geleerd, wat wij hebben ontvangen. Dat het deelt in wat wij hebben ontvangen. Dan komt er een moment, die gele stip daar, dat je die sleutel aanneemt, dat zo'n kind die sleutel aanneemt, dat Gerry die sleutel heeft aangenomen. Ik weet niet eens, waar zit je Gerry? Daar. Ja, kan ik je lekker aankijken. Ik pest er altijd een beetje. Dan word je opnieuw geboren. In plaats van een vijand van God, word je een kind van God. In plaats van een zondaar, een wetsovertreder die onderweg is naar het oordeel, kun je je nu een rechtvaardige noemen. In plaats van schuldig, ben je nu al vrijgesproken. Dat zegt de Bijbel. Je komt niet in het oordeel. In plaats van onderweg naar de rechtszaak, is er iets nieuws. Je hoort bij de Heere God. Je bent zijn geliefde kind. Op het moment dat je de Heer Jezus aanneemt en hij in je hart komt wonen. We gaan verder. Wat je zegt en wat je bent en wat je doet. Eerst staat er in 1 Korinthe 12 een heel stuk over de gaven van de Heilige Geest. Wat God kan doen door jou op een bovennatuurlijke manier voor de mensen in de gemeente om je heen. Wat God kan doen. Dingen die wij zelf niet kunnen. Op het moment dat de Heilige Geest in je hart komt, gaat hij je dingen duidelijk maken. Kun je ineens tot hulp zijn voor mensen die niet om hulp durven te vragen? En nog veel meer. Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Er is nog iets. Niet alleen gaven. Er is nog iets. We hebben het net gelezen. Gods liefde in jouw hart. Uitgegoten door de Heilige Geest. En deze tekst gaat erover. Heb je dat wel? Of heb je dat niet? Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schellend cymbaal. Wat ik zeg, is herrie zonder de liefde die God door de Heilige Geest in mijn hart heeft uitgestort. Al had ik de gave om te profeteren, al doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Kortom, al was ik een superchristen. Ik kon profiteren, ik snapte de Bijbel, ik kon het uitleggen, ik was een superleraar, ik was super in alles. Had ik de liefde niet? Ik zou niet zijn. Want wat ik ben, is niets zonder de liefde die God door de Heilige Geest in mijn hart heeft uitgestort. Al verkocht ik al mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Goede daden. Geld dat je weggeeft. Tijd die je overal in investeert. Alles wat je doet. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Ik zou er geen voordeel van hebben. En dan bedoel ik geen gewin, geldelijk voordeel, maar geestelijk voordeel. De Heer ziet dat niet. Wat ik doe, baat mij niets zonder de liefde die God door de Heilige Geest in mijn hart heeft uitgestort. Als ik de dingen doe uit een verkeerde gerichtheid, als ik hier sta om op dat podium te staan en zodat iedereen zegt, God, wat heb je dat goed verteld achteraf, dan is mijn gerichtheid verkeerd. Mijn gerichtheid moet zijn om de liefde van God door te geven. Om altijd te vertellen over de Heer Jezus Christus. Zonder de liefde van God missen wij ons doel. Die liefde, agape, hetzelfde Griekse woord staat in al die teksten, is een gevende liefde. God gaf het kostbaarste wat hij had. Zijn zoon. Voor zijn vijanden. God schreef in de Bijbel, heb je vijanden lief. En dan zeggen wij, dat is moeilijk. Maar we hebben net gelezen dat wij Gods vijanden waren. God had zijn vijanden lief en gaf zijn zoon. Wauw. Wat moeten wij dan met die liefde? Laat zien hoe God is door wat je zegt, door wat je bent en door wat je doet. We lezen verder. Dit is zo bekend. Het wordt altijd met een huwelijk voorgelezen, of heel vaak. Ik kwam vroeger in de gemeente, werd het altijd gedaan. Maar het gaat over een ander soort liefde. Het gaat over de liefde die God door de Heilige Geest in mijn hart heeft uitgestort. Het gaat over de liefde die God voor mij had. Waarvan ik de grootheid niet beseffen kan, wat we net gezongen hebben. Ik lees vers 4. De liefde die God door de Heilige Geest in mijn hart heeft uitgestort, is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet naar haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd en ze denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen en zij verdraagt alle dingen. Als wat ik zeg en wat ik denk en wat ik doe echt worden aangestuurd door die liefde, als dat bij jou ook zo is, dan mag je je naam daar invullen. Hè? Dan zou je dus kunnen lezen, en dan doe ik het voor Vella en Gerry, maar je kunt je eigen naam invullen. Vella en Gerry zijn geduldig. Vella en Gerry zijn vriendelijk. Vella en Gerry zijn niet jaloers. Vella en Gerry pronken niet. Vella en Gerry doen niet gewichtig. Vella en Gerry handelen niet ongepast. Vella en Gerry zoeken niet naar hun eigen belang. Vella en Gerry worden niet verbitterd. Vella en Gerry denken geen kwaad. Vella en Gerry verblijden zich niet over ongerechtigheid, maar verheugen zich over de waarheid. Vella en Gerry bedekken alle dingen. Vella en Gerry geloven alle dingen. Vella en Gerry hopen alle dingen. En Vella en Gerry verdragen alle dingen. Als we ons zo gedragen, dan wordt Gods liefde tastbaar. Denk eerst aan een ander. Als je die beschrijving zo hoort, dan denk je, die Gerry, dat moet mijn vriendin worden. En die Vella, nou, daar wil ik wel voor zorgen op het kinderwerk. Dat wordt een lief kind. Soms gaat het best wel eens fout. Net als bij ons vanochtend in de auto. Dan denk je dan, oh, die liefde. We hebben het vanochtend over de liefde. En dan gaat die koffie heen en weer. En dan over de bekleding. En dan moet je denken, oh. Je kunt het niet zelf. Je kunt niet zelf goed genoeg zijn. Wij falen dagelijks. Terug door de deur, douchen, goed maken met de mensen en met de Heer. Je kan het niet zelf. Maar Gods liefde die in je hart is uitgestort, kan het wel. We lezen verder. Laatste tekst. Ben ik gewend van de jeugd, dan hou ik de aandacht er even bij nog. Gods liefde, de liefde, zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis zal verloren gaan, want ons kennis schiet tekort en ons profetieën is beperkt. Maar wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Op het moment dat wij later bij God in de hemel zullen zijn, is er geen profetie meer nodig voor ons. Dan snappen we dat wel. Dan horen we God allemaal. Dan is er geen klanktaal meer nodig, want we spreken en we zien van aangezicht tot aangezicht. Maar Gods liefde zal er nog steeds zijn, want God verandert niet. Hij was vroeger dezelfde. Hij was, toen hij schiep, was hij dezelfde. Toen hij zijn zoon gaf, was hij dezelfde. Hij is vandaag dezelfde, hij zal eeuwig dezelfde zijn. God is rechtvaardig, maar hij is ook liefde. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Ik dacht als een kind, redeneerde als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Dat betekent dat we God zullen kennen zoals hij ons nu kent. Wij kunnen God nu niet begrijpen, want hij zit aan de geestelijke kant. Hij is onzichtbaar, maar hij ziet ons wel. Hij kent, Gerrie die zei net, je hebt één snorhaar niet geknipt. Dat kunnen jullie hier vandaan, daar vandaan nooit zien. Maar dat detail, dat kent God zelfs van je. Al je haren zijn geteld. Ook die ene dus, Gerrie. Al je haren zijn geteld. Zo goed kent hij ons. Kun je nagaan dat als wij hem zo goed kunnen leren kennen. Daar kunnen we toch naar uitzien. Dat is geweldig. Ons resten geloof, hoop en liefde. Maar deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. De liefde van God zal nooit vergaan. Laatste tekst, Johan Olaf. Samenvatting. De sleutel. Als je die sleutel van het evangelie nog nooit hebt aangepakt. Als je nog nooit hebt gezegd, Heer Jezus, ik geloof dat u het bent, mijn redder. Ik geloof dat u stierf voor mij. Ik geloof dat u mijn redder wilt zijn. Als je dat zegt, dan komt hij in je hart. Als je dat nog nooit gedaan hebt, pak die sleutel dan aan. Zodat je toegang hebt tot de deur die leidt naar de genade. Geloof het. En Gods liefde, de liefde waar ik over gesproken heb. De liefde die we ook hier allemaal proberen uit te beelden. Die zal in je hart komen. Gods liefde zal worden uitgegoten in je hart door de Heilige Geest. Dan heb je hoop voor de toekomst, want je bent rechtvaardig en er is geen oordeel meer. Je kunt je dan helemaal focussen op het uitdragen van wat je ontvangen hebt. Je hoeft alleen maar uit te delen. De liefde van God in jouw hart. Als je vandaag gehoord hebt wat er van je verwacht wordt, gemeenteleden. De liefde van God laat het doorwerken in alles wat je doet. En je doet het niet, bekeer je dan. Doe er wat aan, want je mist je doel. Als je totaal niet hebt gesnapt, dat richt ik misschien tegen andere mensen waar ik het over heb. Voel je dan gewoon alleen maar welkom. Er is maar één ding dat ik wil dat je onthoudt en ik hoop dat je dat aanneemt. De Heere God die in de hemel woont, hij houdt heel veel van je. En als je dat van me aanneemt, is mijn preek gelukt. Amen. We gaan een lied zingen.